Romeinen.
Romeinen.
Vorige week hebben we het gehad over het boek van de Romeinen, maar in hoe het begint. Het begint met Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Dus je ziet direct, dat eerste gedeelte, dat gaat dus over de man die God gebruikt heeft. En wat heel mooi is daarin, is het feit dat deze man, als je meer ziet, dan zou je zeggen, nou ja, dat kan natuurlijk nooit. Je ziet tegelijk ook in Paulus, als je ook Filippenzen 3 leest, dan zie je er tegelijk ook in wie Paulus was en wat het nog is. Wat bedoel ik ermee? Ik bedoel er gewoon dit mee, dat wanneer iemand een christen wordt, dan heeft hij één ding te verwachten, en dat is de vervolging van de godsdienst. Want godsdienst is tegen het christendom. Zo lijkt het natuurlijk niet, maar zo is het natuurlijk wel. Want Paulus die was van een godsdienst, maar hij was de christenen aan het vervolgen. Vandaag nog niet anders. Als je al degene, zegt Paulus tegen Timotheus later, hij zegt, al degene die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En op een of andere manier krijg je daarmee te maken, of heb je daarmee te maken. En als je er niet mee te maken gehad hebt, dan zul je ermee te maken krijgen. Er zijn dus op allerlei manieren waardoor je als een christen, een die wederom geboren is, dat je met vervolging, want de wereld die heeft er een hekel aan. En godsdiensten zijn natuurlijk een deel, hoe eigenaardig dat voor veel mensen ook mag klinken, maar zijn gewoon een deel van de wereld. Want de hele wereld over heb je godsdiensten. En dus een hele wereld over, waar je ook naartoe gaat, ik zei net nog tegen Helmster voor die tijd, dat vroeg goed met Adrie was, ja, oké, dat gaat goed. Maar ik zeg, die heeft er een tijd gezeten, daar in dat, die stam, waar omheen allemaal moslim is, en dat is allemaal duisternis, en als je daarin verkeert, dat is net zoiets als Rome, heb ik ook hoor, maar dat is dus je verkeert in die duisternis, heeft dat een werking? Ja, dat heeft een werking, dat kan niet anders. De duisternis heeft een werking, als jij er alleen bent, en je bent er, je woont er, en je leeft er en zo, dat heeft een werking. Dus godsdienst komt tegen het christendom, zo, allegenen die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat is een deel van, Jezus zegt dat we met hem zullen lijden. Dus je vindt dat dus allemaal hier in Paulus. Een van de andere dingen is natuurlijk, dit is interessant, is het boek van de Romeinen. Is als eerste gegeven, je kunt je dat afvragen, ik heb me nooit zoveel afgevraagd, in wat voor volgorde de boeken gezet zijn. Want Romeinen is natuurlijk niet de eerste brief die geschreven is. Korinthe is voor die tijd geschreven, Thessalonicenzen voor die tijd. Ik denk dat Thessalonicenzen het eerste boek is en dan Korinthe en dan Gelaten. Romeinen komt dus niet als zodanig eerste in het schrijven. Maar Romeinen is wel als het eerste gegeven. En hoe is die gemeente van Rome eigenlijk ontstaan? Ja. Dat weten we eigenlijk ook niet. Maar als je denkt aan die Pinksterdag, dan zag je daar dat van alle kanten waren ze gekomen op de Pinksterdag. En daarna gingen ze ook weer terug naar huis. Het is heel mooi dat voor die tijd had God alles voorbereid, dus al de wegen van waar door de Romeinen, hebben ze alle wegen naar Jeruzalem, die waren voorbereid. En dus die mensen konden allemaal komen naar Jeruzalem in die tijd. En nou zijn ze ook weer teruggegaan naar huis. Ze hebben dus het evangelie van de Heer Jezus Christus gehoord. Ze zijn weer teruggegaan naar huis. En dus er zijn ook Jodengenoten die teruggegaan zijn naar Rome. En die zijn er, die waren bekend, die waren wederom geboren. En die zeggen, tegen de buurman en tegen de vrienden en de kennis. En dan begint het. En dat is die gemeente ook ontstaan. Want we zien bijvoorbeeld niet, Paulus was er niet eerder geweest. Petrus is er ook niet eerder geweest. Wat ook anderen mogen leren daarover, daar gaan we ons niet mee bemoeien. Maar dus er is geen van die is daar geweest, zover als wij kunnen weten. Dus die gemeente was ontstaan en toen heeft Paulus, die heeft daar een brief naartoe geschreven. Want, maar even goed, Joden, die waren natuurlijk van, laten we even zo zeggen, van huis uit, ook een beetje van nature, want van nature zijn het allemaal, godsdienstig. Dus die hebben daar dingen opgesteld hoe een gemeente zou moeten zijn. Kun je dat voorstellen? Ik denk het wel, hè. Kijk maar de wereld over. Iedereen heeft zijn godsdienst en het moet allemaal op een bepaalde manier gaan. Als je dat niet volgt, ja, dan ben je er buiten. Hè? Dus om maar even iets te nemen, als je een moslim bent, dan neem je wat? Nou, vijf keer op een dag, op de gestelde tijd, neem je je matje in de raaien. Maar dat is precies einde bij al die andere godsdiensten. Er is niks, geen verschil. Die doen dat ook allemaal iets anders. Maar die hebben allemaal hun gezette dingen. De Ramsen die gaan naar de priester en die gaan biechten. Heeft dat ook wat gedaan voor? Nooit? Nee, nooit gebiecht. Nou, dat vandaag is dat natuurlijk heel wat minder. Maar als je net eens een plaatsje hebt waar je hier nu zit in het midden ervan. Nou, dat ging vroeger wel eventjes. Hè? Of als je denkt dat waar Giovanni woont. Hè? Nou, dan zijn ze wel bezig op zondagmorgen natuurlijk. En door de week van alle tijden. Ben je wel eens een biechter? Ja. Niet bij de biechter. Wel bij de Heer Jezus. Dat is het beste plaats. Hè? Maar je ziet dus, we hebben over het hele land heen, en je kunt gerust zeggen over de hele wereld heen, zijn overal vandaag zijn kerken die bezig zijn met het een of het andere, en het moet op die bepaalde manier gaan. Nou, Paulus die komt dus en die schrijft die brief, hè, en dan zie je hoe die het allemaal in orde stelt. Waar het werkelijk om gaat. En je ziet dat al in het hele eerste vers, dat hij zijn groep apostel afgezonderd tot het evangelie van God. En daar gaat het over, hè. Het gaat over het evangelie van God. Dus dat zet hij eventjes uit. Nou, ik heb gisteren was ik zomaar aan het lezen, hier ook. En dan is een van de dingen die geregeld tegenkomt in dit boek. En vooral in het derde hoofdstuk, ik denk dat hij wel 10 keer tegenkomt, de rechtvaardigheid van God. En gerechtvaardigd. En de gerechtigheid. Dus dit boek die gaat erover niet hoe de mens zijn godsdienst beleeft, maar hoe die God dient. En wat God gedaan heeft. En hoe die mens rechtvaardig is voor God. Hoe kan die mens? Want als je dat gezien hebt, ook bij Paulus, daarom hebben we dat ook bekeken, hoe hij daar in Handelingen 9, hoe hij daar, je kunt gerust zeggen, geveld werd. Huh? Geveld werd. We noemen dat een bekering, maar je kunt gerust zeggen hoe die geveld werd. Hè? Dat was eventjes heel heftig. Nou, zo is dat dan. Een bekering kan ook heel heftig zijn. Ja? Ik werd gevraagd, toen ik thuis kwam na mijn bekering, werd je gevraagd, eigenlijk min of meer, of dat gek geworden was. Nou, dat is dus niet het geval, maar iedereen mag dat voor zichzelf bedenken natuurlijk. We gaan hier dus mee verder en kijken, deze brief die heeft ons iets te vertellen, want er is niemand die direct deze gemeente gesticht heeft, maar het moet wel heel duidelijk zijn, hoe kunnen wij, als het ware, tot God komen. En dan begint hij al, dat door Paulus zijn bekering heen, die is helemaal niet tot God gekomen. God is tot hem gekomen. Lijkt wel een beetje Calvinistisch, Marco. Huh? Maar daar zijn wij nooit mee bezig. Dus, God is God ook tot jou uitgekomen? Wonderlijk hoe hij dat doet, hè? Wonderlijk hoe dat hij tot jouw hart komt. En dat, hoe dat jouw hart dat ontvangt. Of liever gezegd, hem ontvangt. En voor sommigen van ons is dat wat later op leeftijd geweest. Zoals bijvoorbeeld voor mezelf. Maar voor sommigen is dat wat vroeger. Ja, er zijn dingen, er zijn herinneringen die je natuurlijk hebt. En dat zie je dan in jonge mensen, jonge kinderen. Dat zag ik al heel jong. En
We zullen daarvoor blijven bidden dat God zal verder gaan. Maar een van de, of liever gezegd, de jongste onder ons hier vanmorgen. Die heb ik natuurlijk gekend van een heel klein manneke af. En eerst is dat een klein manneke die je nog op kunt tillen. En ik denk dat hij me nou zelf wel op kon tillen. Hè? En nou moet ik zo kijken. Oh, goedemorgen. Leuk is dat, hè? Leuk is dat. En dat begon al vroeg. Ik wil een man van God worden. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, dan is God iets aan het doen en God die gaat verder met dat werk. Trouwens, eventjes een vraag er dus door. Wil je ook een man van God worden? Zijn vrouw van God? Huh? Is dat het verlangen? Want we hebben er net iets over gezongen, hè? Want het lijkt misschien wel een beetje voor sommigen een oude psalm, als het ware. Heigend het de jacht ontkomen. Ik vond het schitterend. Ik zou zeggen waarom. Want toen ik een kleine jongen was. Toen moest ik die versjes uit mijn hoofd leren. En als je dan 60 jaar later. Want dat is meer dan 60 jaar. Dat is wel 65 jaar geleden. Dat ik die uit mijn hoofd moest leren. En nu gaan ze zingen. En ze komen. Hoe is het mogelijk, hè? We vergeten wat we gisteren gehoord hebben en wat je 65 jaar geleden geleerd hebt, dat zit er nog in. Schitterend is dat wanneer het woord van God zo in je hart gaat. Zo wees ontvankelijk voor het woord van God. Oké, we gaan hier kijken. In dat tweede vers, we komen dus tot het tweede vers. Maar ik zou het liefst eerst met u lezen een stukje hier in zijn geheel. Dus we beginnen weer bij vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd door het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God na de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus onze Heer. Door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen voor zijn naam. Onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Alle die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Eerstelijks dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon. Hoe ik zonden nalaten uw gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende. Of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot de liefde te komen. Want ik verlang om u te zien of dat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen. Ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof. Zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zijt, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen. En opdat ik onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alsof hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht God tot zaligheid en ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het zelf geopenbaard, uit het geloof tot geloof gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Om even die laatste stukje te nemen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik heb vanmorgen nog door Habakkuk gelezen. Waar dit vandaan komt natuurlijk. Habakkuk de tweede hoofdstuk, de vierde vers. Maar als je dan door Habakkuk heen leest. En je ziet dat Habakkuk die roept uit. God, ziet u wat een ellende er hier is? Ja, zegt God. Wat gaat u er iets aan doen, God? Ja, zegt God, ik ga er iets aan doen. Eigenlijk kon hij er achteraan zeggen, ik ga het een beetje erger maken. ik ga de Chaldeeën sturen. Dat bittere en haastige volk. En dat zal er helemaal overheen gaan, over heel de zaak heen gaan daar. Zo. Habakkuk leefde in de tijd van Jeremia. Jeremia die had keer op keer had hij geprofeteerd en het volk luisterde niet. Hij zegt, als je dit gaat doen, zo, dan gaat het verkeerd en dan zul je weggevoerd worden naar Babylon. Maar ze gingen toch hun eigen gang en ze duwden tenslotte Jeremia in een put. Ja? Ik las dat nog in Psalm 40. In het Engels staat dat een horrible pit. Een horrible. Een gruwelijke kuil. Nou, Jeremia zat er in die kuil. En daar werd hij ingelaten. Waarom? Omdat hij het woord van God gaf. Eén ding is wel heel duidelijk. Degenen die goed doen, die schijnen altijd op de kop te krijgen. Dus is jou wel eens opgevallen? Dus nogmaals, alle die godzaliglijk leven, die zullen vervolgd worden. Nou, dat was natuurlijk iets dat Jeremia direct ook meemaakte. Zo, in die tijd kwam Habakkuk. En profeteerde Habakkuk. En het is wel interessant om dat even te zien. Ga maar even terug met me naar Habakkuk. Kun je dat vinden? Die is een van de, wat we noemen, kleine profeten. Ik weet niet of die groot of klein was hoor. Ik heb hem nog niet gezien. Dat zullen we straks wel zien. Habakkuk. Het is, hij staat na hem, en voor Sofania. En ja, een van die kleine profeten. Dus Micha, Naam, Habakkuk, Sofania, Zacharië. Oh nou, dat zit hier nog tussen. In ieder geval, en dan heeft hij toch in hoofdstuk 2, na al deze moeilijkheden, wat er allemaal gebeurt, net zoals ik zeg, je leest Jeremia 25, waar we zo misschien nog wel terechtkomen. Zo ook. Maar in hoofdstuk 2 lees je, ik stond op mijn wacht en ik stelde me op de sterk en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heer en zeide, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafel, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Ze moeten het allemaal weten, zie je wel? Dus dat woord moet geweten worden. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen niet liegen. Dus zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gelustelijk komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, en dan krijg je in het vervolg hier, vers 6, krijg je een wee. Wee dien die vermeerderd hetgeen het zijne niet is. Nou, ik denk dat je dat vandaag, krijg je ook wel eens van die postcode loterij. Hè? Als je die soms krijgt, meestal zit er een antwoord envelop in. Maar een van de dingen die je kunt doen is natuurlijk een traktaat nemen en het dicht erin doen. En dicht plakken en terugsturen. Dat is het handigste natuurlijk. Dan heb je in ieder geval, kun je zeggen, dit is het beste dat ik heb. Een betere, daar kan de loterij niet aan verbeteren natuurlijk. Hè? Als je het eeuwige leven hebt en je deelt het met een ander, kan niemand aan verbeteren. Dus, maar ik noem maar wat, ze nemen de dingen die niet van hun zijn. Wij nemen dingen aan die van God aangeboden worden. Vers 9, wij dien met kwade gierigheid giert voor zijn huis, opdat hij in de hoogte zijn nest stelt om bevrijd te zijn uit de hand des kwaads. En zo vers 12, wee dien die de stad met bloed bouwt. Je ziet, er zijn verschillende weeën hier. Vers 15 heeft ook een wee dien die zijn naaste te drinken geeft. Gij die wijnfles daarbij voegt en ook dronken maakt op degene hun naaktheden aanschouwt. Gij zult ook verzadigd worden met schande. Dat is wat, verzadigd worden met schande. Dit is dus de tijd, in vers 19 heb je nog een wee. Dus er zijn hier sowieso vijf weeën die er naar voren gebracht worden. En moet je kijken hoe bijzonder dat is. Dan moet je even teruggaan met me naar vers 14. In het midden daarvan staat, want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen. Gelijk de water de bodem de zee bedekken. In het midden, de zening is zeker, de heerlijkheid des Heren zal gezien worden. We hebben het een woensdagavond hebben we het over de heiligheid en de heerlijkheid van de Heer gezien, gehad. En dat is natuurlijk geweldig. Dus Als je ziet hier ook, dit zou gezien worden. Dit zou gezien worden. Trouwens, zie je het nu. Want de heiligheid en de heerlijkheid van de Heer, die zijn onveranderlijk. En dat is niet iets dat ver weg is, dat is iets dat in je lijf. Als de Heer in je leeft, denk nog even terug aan de tabernakel. En daar heb je dus het voorhof, je komt er binnen. Je hebt dan het brandofferaltaar. Dan heb je het wasvat. En dan heb je die tabernakel zelf, de tent zelf, verdeeld in twee. En dan kom je daar binnen. Je ziet dus al die kleden. Alles spreekt van de Heer Jezus zoals je doorheen komt. En dan kom je daar binnen. Je ziet die kandelaar. Je ziet alles blinken. Je ziet de geruïn, degene die voor de heiligheid van God beschermen. Je gaat dan verder. Je ziet dat reukofferaltaar. Je ziet het opstijgen tot God. En dan heb je daar het voorhangsel. Je hebt hier ook hetgene daardoor je gevoed wordt. Het ware brood des levens. De tafel van toonbroden. En dan kijk je dan naar de voorhangsel. De Heer Jezus Christus. En daarachter is de heiligheid en de heerlijkheid van God. Tussen de cherubim. De cherubim beschermen de heerlijkheid van God en de heiligheid van God. Nou, je ziet dus dat. En nu bent u die tabernakel, ben ik die tabernakel. Is daar de heerlijkheid en de heiligheid van God te zien? Dat is de bedoeling ervan. Dat is ons leven. Hè? Wat is uw leven? Nou, dat is uw leven. En we kijken wat die uitkomst ervan is. Hoe God werkt. Want dat is het natuurlijk, anders kunnen we het niet zien. Maar in het derde hoofdstuk. Kijk eens, want er zijn natuurlijk moeilijkheden. In het midden van die moeilijkheden zie je hoe God verder gaat. Kijk even met me naar vers 17. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, geen vrucht aan de wijnstok zijn, dus zal, dat het werk des olijfbooms liggen zal, en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stalling wezen zal. Er zijn 6 punten. De vijgenboom, de wijnstok, de olijfboom, en het graan, en de kudde, en de runder. Zie je dan? 6 dingen. Al was dat er niks meer is, zegt hij. Maar kijk wat hij dan zegt, vers 18. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijn heils. De Heere, Heer is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken over hinder. En zal me doen treden op mijn hoogte voor de opperzangmeester op mijn negenot. Nou, volgt u het? Dat is, ik zou zeggen, dat is het centrale punt van het boek van de Romeinen. Romeinen 8. Kijk even met me naar Romeinen 8. Want het is beter dat je het ziet als hij droomt. Ik had vannacht ook een droom. Want ik vertelde wat er van mijn vrouw. Ik zeg, nu gaan we dat achter ons laten. Want daar zijn we niet mee bezig. Heb je dat ook wel eens? We hadden bij ons een evangelist in Halifax. Ik zou je vertellen, die had radiostations de hele wereld over. En prediken, die prediken. De meeste mensen hadden grote hekel aan. We waren in een keertje helemaal in de Verenigde Staten. Was ik aan praktisch werk doen toen ik op bijbelschool was. En ik zei, ik vertelde van de Heer Jezus, deze mensen. En ze zeggen, waar kom je vandaan? Ik zeg, ja, ik kom van Nova Scotia. Oh, ken je Perry Rockwood? Ja, zeker. Nou, die mensen worden lekker boos op me, omdat ik hem kende. En als er eentje het evangelie heeft gepreekt, dat hij over de 90 was. Hij is pas vorig jaar naar de Heer toegegaan. En als er eentje het woord gepreekt heeft, en als die mensen op de tenen trapt, predikers, evangelisten, en het is net dat hij zo over de tenen heen stond. Ik had altijd de grootste schrik, omdat ze schitterend, en de mensen dragen zo door hun storen, hè. Dan moet er wel iets helemaal niet helemaal goed zijn als je eigen stoort aan de prediking met woord. In ieder geval, hier hebben we het, Romeinen 8. En er staat iets dat wij weten, dat is in vers 28, hè. En wij weten, schitterend om dit te weten, dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeboren zijn onder vele broederen. Ah, daar is het evangelie van de Heer Jezus Christus.
De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, daar kun je mee leven. Dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hij alle dingen doet uitwerken in je leven. Dat hij met je bezig is. Dat iedere dag opnieuw je mag weten. Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Nou, daar gaat het over. Hè? Dat is het centrale punt hier zo in Romeinen. Het hele boek door. En van stap tot stap ga je daar naartoe. Dan kun je natuurlijk stoppen voordat je begint. En zeggen, ja, maar ik vind het niet leuk. In het eerste hoofdstuk wordt er bewezen dat de heidenen zijn allemaal onder zonde. In het tweede hoofdstuk wordt er bewezen dat de joden zijn allemaal onder zonde. Dan blijft er niks over. Nee, dat is waar. Er blijft echt niks van mij over. We hebben dat van de week nog gezien toen we eventjes naar Leviticus begonnen. En dan kijken in Genesis 3 en dan zie je het al. Ja. Het is door de schending van de heiligheid van God en de heerlijkheid van God, is dat we gescheiden zijn en dat Adam en Eva het paradijs toch van Eden moesten verlaten. Heel duidelijk. Ja, daar kun je nou blij om zijn, daar kun je verdrietig om zijn, maar ik ben blij dat God mij laten zien heeft dat hij van mij niks verwacht. Want als hij wel iets van me zou verwachten, veronderstel dat God iets van je verwacht. Maar eventjes een moment nadenken, als God iets van je verwacht. Zie, als God iets van je verwacht, dan kun je dit verwachten. Dat hij heiligheid en heerlijkheid verwacht. En heb je dat? Nee, dan zou je hele leven aan lopen trekken om dat te vinden, te zoeken, te doen of wat het maar. En nu mag je... Wat zegt de Heer Jezus, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Wat een verschil, hè? Wat een verschil tussen dat doen en de rusten. Ja, God kan door je werken en ja, maar het moet wel eerst in de rust zijn, want anders kan hij niks doen. Wat? Schitterend toch, hij zou op de Heer wat vertrouwen, hè? Ja, het is rijk. We gaan terug naar hoofdstuk 1 nog, want daar waren we... Dus het ging over die rechtvaardige die dan uit het geloof zal leven. En dan gaat het over de Heer Jezus natuurlijk. Het gaat allemaal over de Heer Jezus, want dat is belangrijk. En dat hij de gerechtigheid van God is. En nu zegt Paulus even tussendoor, dat hebben we net gelezen. Dat nemen we dus even mee om de zomer. En dat is in vers 14. Hij zegt, ik ben een schuldenaar. Ik ben iedereen een schuldenaar. Zeg, dat hebben we al behandeld eigenlijk in het eerste vers vorige week. Maar toen hebben we misschien dat woord schuldenaar er niet direct bij getrokken. Maar hij zegt, ik ben dus een schuldenaar van iedereen. Ik moet even denken, de tijd dat ik naar de gevangenis mocht gaan en die jongens daar vertellen van de Heer Jezus. En dan ga je op je knieën daar en dan kijk je omhoog naar die man en dan zeg je, ik ben een schuldenaar. Ik ben een schuldenaar om jullie te dienen. Om jullie het evangelie te geven. Zo ben ik een schuldenaar om iedereen dat evangelie te geven. Mag het altijd duidelijk zijn. He? Dus, oké, nee, dat is mij. Ik ben een schuldenaar, zegt hij. Maar ik ben wel gereed. Volvaardig. Gereed om te dienen. De meeste mensen zijn gereed om te heersen. Maar gereed zijn om te dienen. Om de minste te zijn. Oké, nou. Nu gaan we terug naar waar we waren, in het tweede vers. En het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Zie, dus dat is van tevoren gekomen. Moet even kijken naar hoofdstuk 3, want daar zegt het ook iets van. In vers 21. En dan krijgen we het over de rechtvaardigheid van God. Dus hoofdstuk 3, vers 21, dat is na dat hele... bijzondere stuk van vers 9 tot en met vers 20. Dat komt best even moeilijk aan natuurlijk. Maar we gaan even naar vers 21. Maar nu de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Zie je? Dus hij sprak hier dus over dat hij tevoren beloofd heeft in vers 2 van hoofdstuk 1. Dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. En hier lezen we dus in vers 21.
Hey, zie je, we hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Nou, hier heb je twee hele sterke getuigen. Je zou dan maar zitten in dat gerecht. En dan zit je als aangeklaagde, ik zou maar zeggen beklaagde, maar in ieder geval, je wordt er aangeklaagd. En er staan twee hele sterke getuigen. Je hebt gewoon geen kans. En daar zit ik en ik ben beschuldigd. Daar zit je. Je bent een zondaar, er is niets goeds in je. Nou, dat heb je van vers 9 tot vers 20 in het derde hoofdstuk. En die wet en die profeten, die getuigen dat. Maar ze getuigen ook van iets anders. Daar gaan we maar naar kijken, want dat is een beetje... Volgende week komen we naar België toe en dan zeggen ze, ze missen meer plezant. Nou, ik weet niet hoe plezant het daar gaat worden, maar dat zien we dan alweer. We gaan even kijken naar Jeremia. Laten we eerst maar kijken naar Jeremia. Want ik heb u net verteld dat Habakkuk leefde in die tijd. Jeremia 23. Even terug. Een van de dingen is ook mooi om te zien. Dat de hele Bijbel, de meer dat we er doorheen gaan, de meer dat je gaat zien dat het één is. En dat... Dat geweldige centrale punt, de Heer Jezus Christus. Hè? Dat je dat door die Bijbel, dat je ziet hoe als het ware Romeinen en Hosea, daar hebben we het over gehad. En nu Habakkuk. En we hebben van de week hebben het over Leviticus gehad. En hoe dat van het ene en het andere, hoe het allemaal één is. Allemaal rond die ene persoon. En de meer je dat gaat innemen, de rijker dat je wordt. En de meer dat je gaat groeien in genade kennis van de Heer Jezus Christus. Jeremia 23. We lezen van vers 5. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Mooi is dat hij die spruit, die vind je natuurlijk ook in Jesaja 11, hè? Die spruit. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn, recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en hij zal zeker wonen en dit zal zijn naam zijn. Waarmee men hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. De Heere onze gerechtigheid. Schitterend is dat, hè? Nou, je moet toch denken dat hij eigenlijk, moet ik toch wel even zeggen, hoor, dat arme Israël, dat nu mist. Hè? Dat ze niet zien. Ze komen niet verder dan Malachi. Als ze een beetje verder zouden gaan en ze zouden zien dat de Messias al gekomen is en hij is de Heere onze gerechtigheid. Wat een vrede zou dat brengen. Je kunt bidden voor de vrede van Israël, maar als ze dat niet zien, dan zullen ze geen vrede hebben. Dus dat was hoofdstuk 23. Even naar hoofdstuk, een beetje verder komt dat nog een keer voor, is hoofdstuk 33. 33. daar lezen we gewoon vers 14. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël over het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te die tijd zal ik David een spruit ter gerechtigheid doen uitspruiten. Zie je dat? David komt ook zometeen aan de orde hier, zo in de derde vers, hè, van Romeinen 1. Dus je ziet hoe het allemaal tegelijk gaat, hè. Dus mooi is dat, hè, hoe God het allemaal zo gesteld heeft voor ons. In die dagen en in die tijd zal ik David de spruit der gerechtigheid doen uitspruiten, en hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die haar roepen zal. De Heere onze gerechtigheid. De Heere onze gerechtigheid. Want zo zegt de Heere. Dus ik vind dat schitterend. Moet je in Ezechiël lezen. Dan lees je wel 200 keer. Zo zegt de Heere. Nou, dan hoef je toch nergens meer aan te twijfelen. Hè? Zo zegt de Heere. Oké. Want zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden, is dat een man. Zie je dat? Een man. Hier komt de man die op de troon van het huis Israël zit. Ja, dan weet je al wie die man is, hè. Er is maar één zo'n man. Er is maar één man die geen zonde had. Eén man die al onze zonde op zich genomen heeft. En dus je ziet in de Heilige Schrift, ik ben weer terug in Romeinen, zie je dat door de beloften en door de beelden en door de boodschappen zie je de Heer Jezus Christus van begin tot eind. Hè? Dus je ziet die verrijking van de Heer Jezus. Nou, er is natuurlijk veel meer over te zeggen. We hebben dat al gezien in Jesaja en Leviticus. Alles spreekt van de Heer Jezus. En we lezen verder van zijn zoon die geworden is uit het vlees. Van David naar het vlees. Eventjes een tekst opslaan voor u. 1 Korinther 15 is dat. En je moet altijd goed zien dat je dat verband allemaal krijgt. Hè? En daar lezen we... Ik lees van vers 3. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Hij had het eerst ontvangen, toen heeft hij het maar overgegeven. En dat is mooi hè, als je iets ontvangen hebt dat je kan delen. En de meeste dingen, veronderstel dat je iets ontvangt en je gaat ervan delen. Dan zeg je jij een stukje, jij een stukje, jij een stukje. En nu is het op. Wanneer je het evangelie ontvangt en je gaat uitgeven, dan ontvang je meer en meer. En meer dat je uitgeeft, de meer dat je ontvangt. Dat is het bijzondere ervan, hè? Dus, Oké, zoek maar uit. Ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Zie je dat? Naar de schriften. De schriften die spreken van... het Oude Testament. Dus de schriften die spreken ervan. Waar is dat begonnen? Dat is begonnen bij Genesis 3 vers 15. En iedere keer weer kom je in de schriften door dat woord heen. Dat de Heer Jezus gekomen is. En ja, dat is ook zo mooi. Je zou zeggen, ja maar toen was hij toch nog niet gekomen. Ja maar hij spreekt altijd wel net of dat hij gekomen is. Lees dat vooral maar in Jesaja. Dat is zo mooi. Net als of dat het allemaal... Lees Jesaja 53, nou, daar staat het al heel duidelijk in. Hè? Dus, net of dat hij alles al afgemaakt is. Zie, dat is... maar luister. Dat is het bijzondere van God. Want God die spreekt niet in de toekomende tijd. Nee, hij spreekt voor die tijd al van hetgeen dat hij gezien heeft. Even om dat heel duidelijk te maken... Hij, die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. God, die ziet het werk, want hoe zou je anders kunnen verklaren wat we lezen in Colossenzen 2e hoofdstuk? En wat zegt hij daar? Dat gij zijt volmaakt in hem. En God die ziet daar, ja, hij ziet je nu zoals je bent, maar hij ziet ook... hoe je bent als hij ermee klaar is. Dat kun jij nog niet zien, hè? Je bent wel eens ontmoedigd. Je zegt, oh, ik zie het zo verschrikkelijk. Heb je toch wel eens gezegd, oh, zo vent als ik, oh, verschrikkelijk. Wat mag God daar nou toch mee doen? Ik zou het niet weten. Maar God weet het wel. Daar heb je nou Romeinen 8 vers 28. Zoals ik al zei. Ja, dat is een klimaat. Zo hoog en zo groot en zo heerlijk en zo heilig. Dat kun je in leven. Zie, dat is de bemoediging van ons leven. Dat we mogen weten, niet waar we nu in zitten soms. Nee, dat we daar helemaal niet in zitten. Want we zijn voorbereid om dit leven te hebben in Christus. Dat is het. Zie? Dat is het leven. Nou, is dat niet geweldig? Amen. En dan moet je niet gaan zitten kijken naar die anderen die dat niet doen. Want daar word je niet vrolijk van. Er zijn een hoop dingen daar niet vrolijk van wordt. Maar daar moet je ook niet mee bezig zijn. Daar ben je niet voor geroepen. Je bent geroepen om dat opzij te zetten. Om dat achter je te laten. Je bent geroepen om op te zien, niet om af te zien. Moet je goed luisteren. Als je naar anderen gaat kijken, dan ga je altijd afzien. Nee, het is de bedoeling dat we opzien en uitzien. En bezig zijn met de Heer Jezus. Dat is altijd beter als bezig zijn met anderen. En dan ga ik eens even een vraag doen. Ben je wel eens iemand tegengekomen dat je het 100% mee eens bent? Als je die tegenkomt, wordt het gevaarlijk. Ik denk het niet. Ik denk dat je nog nooit tegengekomen bent. Hoe dan ook, die ben je nooit tegengekomen. Ik denk ook niet dat die zult tegenkomen. Nee. Waarom niet? Omdat er zelfs in heel de wereld niet, maar hier, er zijn geen twee mensen die hetzelfde zijn. En zolang als we niet volledig bij de Heer Jezus zijn, zullen we toch altijd wat dingetjes verschillend houden. Ben je daarmee bezig? Dan heb je problemen. Want dan draag je de problemen van een ander en dan heb je problemen. Nee? Ik had dat ook een keertje, mensen hadden problemen. In een zekere gemeente. Daar de man. En wil je komen? Ik zeg ja, ik wil wel komen om jullie in je problemen te helpen. Maar ik kom niet om jullie problemen op te nemen. Ik neem ze niet over. Dus als je wil luisteren naar hetgeen dat je gaat vertellen, dat is goed. Maar als je daar niet naar wil luisteren, dan hoef ik niet te komen. Want ik ga niet je problemen. Ik ga dus niet zeggen, ik ben het probleem. Nou zijn jullie vrij. Nee, want dat klopt niet. Nee. Zie, dus er zijn allerlei dingen die we kunnen doen. Goed, laten we eens teruggaan hier. Vers 4. En hij, dat hij is begraven. Wat is nou zo bijzonder about, aangaande het feit dat hij begraven is? Ja, dat vind je nou weer uit de Romeinen 6. Want, wat staat er in Romeinen 6? Eventjes denken. Eventjes die spa opnemen, diep gat maken. En wat is er gebeurd? Begraven met hem. Begraven met hem. Wij zeggen, wat is zand erover? Nou, dat is een zand erover, dus je bent begraven met hem, hè? Goed, ik zie dat gaat niet. En dat hij opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Ja? En dan is hij gezien van 12, van de 7 en de 12 en 500 anderen en zo. Dus het gaat erover, dit is dus het evangelie. De Heer Jezus is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. Wat heeft dat voor u en mij? Dat wij dat met hem zijn. Zie? Hij heeft dat voor ons gedaan, dus wij zijn met hem. 2000 jaar geleden aan het kruis, daar is het met hem. Al onze schuld betaalt al onze zonden daar. Hey. Kun je ze ook achter je laten nu, sinds het al zo lang geleden allemaal verzorgd is? Hè? 2000 jaar geleden, de tijd hè? Zover kun je niet eens terugdenken. Je kunt wat geschiedenis lezen, maar terugdenken kun je niet, want zover ga je niet. Hè? Nou, laat het daar. Laat het daar. We zijn zo handig in dingen oppikken dat we niks mee te maken hebben. Ja, hij zegt, jammer, ik heb dit ja? Heeft bij het kruis gebracht? Dan later. Dan heb je er geen recht meer op. Nou, zie, dat is voor mij het climax van het boek van de Romeinen. Daar gaan we weer terug. We zijn nog niet klaar, we zijn nog een hoofdstuk 1. Het is pas het begin, Remco, het is het begin. Hè? Ja, en we kijken, dus we hadden het net, hebben we het al over gehad, van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Die krachtiglijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking. Daar hebben we het dus in dinsdagavond woensdagavond over gehad. Heiligmaking, zo daar ga ik nu niet uitgebreid over bezig zijn. Uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Je ziet hoe die geregeld daarmee naar voren komt. Dat is de Heer Jezus, door welke wij hebben ontvangen. Genade. Heb je genade ontvangen door de Heer Jezus? Zie? Ah, dat is het. Dat is het. Ja, je zou geen apostelschap ontvangen hebben, maar wel genade. Tot gehoorzaamheid van het geloof. En dat is een mooi woord, hè. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Wat? Van het geloof. Gehoorzaamheid en geloven gaan samen, hè. Want geloven betekent gewoon gehoorzamen wat God zegt. Dat is eenvoudig, hè. Geloven betekent gewoon gehoorzamen wat God zegt. Je kunt ook zeggen vertrouwen. Maar luisteren naar wat God zegt. Dus dat is, we gaan dat niet moeilijk maken. Onder al de heidenen voor zijn naam. Onder welke gij ook geroepen zijt. Geroepenen. Daar staat die verschillende keer in, hè. Geroepenen. Oh, hier is weer een geroepenen. Geroepenen van Jezus Christus. Geroepenen van Jezus Christus, zien, hè? Ja. Maar luister, is dit niet mooi? En dit is nog mijn inleiding. De introductie. De groet, als het ware, hè? Alle die hier zijn, geliefde Gods, zijn geroepen. Geroepen. Heiligen. Geroepen heiligen. Zie je dat? Bijzonder woord, hè? En God die zegt het. Even terugdenken aan dat punt. Hij doet alle dingen medewerken. Hey, heiligen gebruikt hij daar dan ook voor, hè? Heiligen. Geroepen heiligen. Geroepen. Dat is toch niet zo moeilijk? U bent geroepen door God. God is getrouw die u geroepen heeft in de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Want dan moet dat toch een heilige zijn, want anders kan die toch niet bij de Heer Jezus komen. Als die in de Heer Jezus geborgen is, dan is dat toch een heilige. En nou, het enige is, nou, dan gaan we leven in die heiligheid, in die heerlijkheid. Want heiligheid is natuurlijk een heerlijkheid. Dan gaan we daar leven. Schitterend is dat. En dat is hetgeen dat we zagen als we bijvoorbeeld studeren in Leviticus en de tabernakel. Dan zie je hoe ver, ik zou zeggen, van hoe ver dat we gekomen zijn. Want wat zat er toch een verschrikkelijk grote kloof tussen. Als je denkt, buiten dat voorhof, een deur doorgaan, knielen bij een kruis, het woord ingaan. En dan zo die tent ingaan. Wat een geweldige lange weg scheen dat, hè. Want je moest door een priester en dan nog door een hoge priester. En die kon ook nog wel eens in een jaar daar komen. Wat een lange weg, hè. Verschrikkelijk. En nu heeft hij de hemelen geopend. Want de Heer Jezus is daar doorgegaan. En nu mag gewoon zo voor de troon van God zijn. Ja. Die zeggen, we komen voor uw troon. Nee, we mogen daar zijn. We zijn huisgenoten, kinderen, gunstgenoten. Wat een plaats, hè. Dat is het centrale punt waar we het hier over hebben. Dat is niet alleen hier in Romeinen, maar dat is ook als we met Leviticus bezig zijn. En andere delen. Dat is gewoon dat punt waar we mogen leven. Hè? Dus niet zeggen, oh, zou dat zo zijn? Nee. Daar mogen we leven. Dat is het. Niet alleen mogen we leven. Het is de bedoeling dat we daar leven. Bij hem. Bij hem. Wat? Hoe hoog is dat? Nou, ik vind het zo mooi in Psalm 91. De Allerhoogste wordt daar gesproken. Trouwens, God zegt dat ook tegen Abraham. Hè? De Allerhoogste. En dan heeft hij het over de Almachtige. Als je nu bij de Allerhoogste bent gezeten, kan er toch geen plaag je tent naderen. Hè? Je bent bij de Allerhoogste. Als je Efeze het eerste hoofdstuk en die laatste vers neemt, dan alle dingen zijn onder zijn voeten. Oh. Hey, en wij zijn in hem. Wat een plaats, hè? Wat een zekerheid, wat een geweldig iets is dat om dat te mogen beleven. Nou, dat is de bedoeling, dat we dat beleven. Hè? Dat beleven. Het alleen maar weten Ja, dat doet niet zo gek veel, hè? Nee, het moet dus wel zakken. Het duurt lang, sommige, hè? Wacht je wel eens als iemand aan het koffie zetten is en je hebt erg veel zin erin, hè? Dan duurt het toch zo lang, hè, voordat het doorgedruppeld is. Op zichzelf neemt het natuurlijk maar een paar minuten. Maar het schijnt zo lang, hè. En nu is dat ook zo met de dingen die we dus wel weten. En dat moet dan zakken. Zakken. Doordruppelen naar dat hart toe. Zodat het hele hart mag omringen. Dat het hele hart vervult. En Efeze schrijft erover in de derde hoofdstuk. Dat we vervuld zijn met al de volheid Gods. Je zegt, is dat mogelijk? Ja, dat is niet alleen mogelijk, dat is de bedoeling. En daarin te leven. Nou, ga ik nog één dingetje vertellen. We gaan het niet helemaal uitbreiden, want ik heb er iets van gezegd. Maar even naar vers 16, dus dat is wel even een sprongetje. En er staat van, ik ga met evangelie van Christus niet, want het is de kracht Gods. En u weet wat dat woordje is, hè? De kracht Gods. Wat is dat woordje? Dynamiet. En dynamiet, dat leg je ergens bovenop en dat neemt de weg van de meeste weerstand. Is er een plaats die meer weerstand geeft dan het hart van de mens? Het is maar goed dat dit dynamiet is, hè? Want dat woord wordt er opgelegd en het kaboom gaat er doorheen, hè? Het gaat er zo in. Ja, zo is God bezig met je. Is dat niet geweldig? Ik bedoel, het feit dat God zo met een ieder bezig is om die mens zo tot zichzelf te brengen en zo in de volheid van hemzelf te laten leven. Vader, we kunnen alleen maar danken. Het is zo bijzonder, het is zo groot, het is zo heerlijk, het is zo heilig. Het is zo ver boven ons denken, maar het is niet boven u. En we danken u dat u deze dingen uitwerkt op uw tijd. En dat u zo met een ieder bezig bent. En Heer, dat wij mogen rusten in u. Heer, er zijn vele geliefden wel aan denken zo. Maar ook die Heer, gij werkt de dingen uit die van u zijn. Heer, dan mogen wij zeggen dat we mogen rusten. In de Almachtige, de Allerhoogste. Heer, we danken u voor die verzekering die ons gegeven is. In de Heer Jezus Christus. En dat wij gezet zijn in hem. Vader, zo leggen we ook deze tijd in uw handen. En bidden we zo uw leiding voor ieder hart. Tot eer van uw naam in Jezus' naam. Amen.